Kees is een van de mensen die een gave heeft gekregen om het woord uit te leggen. Toch, zo mag ik het zeggen, hè, Kees? Ja. En daar zijn we zeer dankbaar voor. En ik wil een zegen vragen voor het woord wat je voorbereid hebt en wat je gaat spreken. Dank u wel, liefdevolle vader. Dank u wel voor Kees. Dank u wel dat hij dienstbaar is en dat hij uw woord leest, aandachtig leest, het in zich opneemt. Maar vooral ook u vraagt, Heer, om door uw Heilige Geest te spreken wat we als gemeente nodig hebben. Wat we als mensen nodig hebben. Dat is uw liefde, door uw woord. Uw woord, Heer, is een tweesnijdend scherp zwaard. Heer, het snijdt aan beide kanten. En zo mogen we zegen vragen over de woorden die Kees gaat spreken. En wil ik de Heilige Geest vragen om daarbij te helpen, Kees. In de naam van Jezus Christus. Amen. Er ligt nog steeds een schaar. Maar ik denk dat we het woord moeten uitknippen en tot ons moeten nemen. En dan nog herkauwen.
Goedemorgen. Ik moet heel even omschakelen om eerlijk te zijn. Hoor. Alles eventjes mijn gedachten weer focussen. Ik ben blij dat ik vandaag weer een boodschap uit de Bijbel aan u mag doorgeven. Ik heb dat in het verleden vaker gedaan. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik nooit zo geworsteld heb bij de voorbereiding van deze boodschap en dan deze keer. En ik hoop ook echt dat u door mijn beperkte woorden in staat bent om de kern van de boodschap mee te nemen vandaag. Mijn boodschap is ontleend aan een geschiedenis in het Oude Testament en die wil ik graag aan u voorlezen. En die staat in 1 Koningen hoofdstuk 12. 1 Koningen 12. Er staat bij mij boven de scheuring van het Rijk. Rehabiam ging naar Sichem, want naar Sichem was heel Israël gekomen om hem koning te maken. Zodra Jerobeam, de zoon van Nebat, het hoorde, hij was nog in Egypte, waarheen hij voor koning Salomo gevlucht was, keerde hij uit Egypte terug. Toen lieten ze hem roepen, waarna Jerobeam en de hele gemeente van Israël tot Rehabiam kwamen en spraken: uw vader heeft ons juk hard gemaakt. Maakt nu de harde dienst van uw vader en het zware juk dat hij ons heeft opgelegd lichter, dan zullen wij u dienen. Daarop zei hij tot hen: ga heen tot overmorgen en kom dan bij mij terug. En het volk ging heen. Koning Rehabiam raadpleegde hierop de ouden die in dienst van zijn vader gestaan hadden en toen deze nog leefde. En hij zei: wat raadt u dit volk te antwoorden? En ze zeiden tot hem: wanneer u vandaag een knecht van dit volk wilt zijn en hen dienen en in uw antwoord goede woorden tot hen spreekt, dan zullen zij voor altijd uw knechten zijn. Maar hij verwierp de raad van de ouden die de ouden hem gegeven hadden en raadpleegde de jonge mannen die met hem opgegroeid waren en in zijn dienst stonden. En hij zei tot hen: wat raadt u dat wij zullen antwoorden aan dit volk dat tot mij gesproken heeft? Maak het juk van uw vader, dat uw vader ons opgelegd heeft, lichter. En de jonge mannen die met hem opgegroeid waren, zeiden tot hem: dit moet u zeggen tot dit volk dat tot u gesproken heeft. Uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt, maar geeft gij ons verlichting. Dit moet u tot hen spreken: mijn pink is dikker dan mijn vaders lendenen. Wel nu, mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, maar ik zal uw juk nog verzwaren. Mijn vader heeft u met zwepen getuchtigd, maar ik zal u tuchtigen met geesels. De derde dag kwam Jerobeam met het hele volk tot Rehabiam, zoals de koning gesproken had. Kom overmorgen bij mij terug. Toen gaf de koning aan het volk een hard antwoord. Hij verwierp de raad die de oudsten hem gegeven hadden en sprak tot hen naar de raad van de jonge mannen: mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ik zal uw juk nog verzwaren. Mijn vader heeft u met zwepen getuchtigd, maar ik zal u tuchtigen met geesels. Dus luisterde de koning niet naar het volk, maar het was de beschikking van de Heere om het woord waar te maken dat de Heere door de dienst van de Siloniet Ahia tot Jerobeam, de zoon van Nebat, gesproken had. Toen heel Israël zag dat de koning niet naar hen luisterde, gaf het volk de koning het antwoord: we hebben geen deel aan David, en geen erfbezit met de zoon van Isaï, naar uw tenten Israël. Zorg nu voor uw eigen huis David. En Israël ging naar zijn tenten. Maar over de Israëlieten die in de steden van Juda woonden, werd Rehabiam koning. Tot zover. Dit is een dramatische en een tragische geschiedenis. En, want u ziet dat op grond van de keuze die Rehabiam maakt, er een einde komt aan Israël als ene natie. De natie die ooit gevormd was. En twee stammen blijven trouw aan het volk, aan Rehabiam, aan het huis van David. En de 10 overige stammen stellen Jerobeam aan als koning over het volk. En een van de eerste dingen die hij doet is 2 gouden kalveren maken. En die zet hij neer, 1 in Bethel en 1 in Dan. En het volk is als het ware weer terug in de woestijn toen ze net bevrijd waren uit Egypte en daar een gouden kalf maakten. Waarom is dit zo tragisch? Weet u, het is heel bijzonder dat toen het volk in de woestijn was en ze daar in opdracht van God de tabernakel gingen bouwen, toen nodigde Mozes het hele volk uit om daar allemaal hun eigen bijdrage aan te leveren. Ik heb het idee dat het een beetje echoot, het geluid. Ja? En het hele volk kwam en iedereen gaf zijn bijdrage aan de bouw van de tabernakel. Ze waren zo enthousiast en ze gaven zoveel dat Mozes op een gegeven moment moest zeggen, stop maar jongens, we hebben genoeg. En het bijzondere is dat juist de bouw van de tabernakel, dat gezamenlijke project Israël, tot 1 volk maakte. Voor die tijd waren het families, voor die tijd was er veel rivaliteit, veel klachten, veel narigheid. Maar door de bouw van de tabernakel werd het 1 volk. En 500 jaar later bouwt Salomo de tempel. En hij bouwt de tempel niet behulp van het volk, maar hij bouwt zelf de tempel. En wat hij bovendien doet, is dat hij de mensen die hij daarvoor gebruikt, zijn volk, in slavendienst brengt. Want dat is waar ze aan refereren. Uw vader heeft ons harde dienst opgelegd. Salomo bouwde de tent als het ware over de rug van het volk. En het gevolg was dat ondanks het feit dat Israël een tijd beleefde van grote welvaart, het volk uiteindelijk uit elkaar viel door de uitspraak van Rehabiam. Maar dat is een preek op zich, daar wil ik het nu niet over hebben. Maar het is toch zo boeiend om dat te zien, hoe gebeuren die dingen? Waarom gaat dit fout? Waarom luistert Rehabiam naar de stem van zijn vrienden en niet naar de stem van de ouden die zijn vader gekend had? De stem van de ouden, dat was de stem van de kennis, de stem van de ervaring, de stem van de waarheid, de stem van de Torah. En de stem van de vrienden was de stem van de emotie, van het comfort en alles. Wat de ouden tegen Rehabiam zeggen, is dat hij zich moest buigen voor het volk. En u moet je goed realiseren, Rehabiam was opgegroeid in het paleis van koning Salomo. De machtigste en meest welvarende koning die Israël ooit heeft gehad. Hij was opgegroeid te midden van enorme welvaart, van rijkdom. Hij was opgegroeid bij een vader die zich ver had verheven boven het volk. En hij was zijn opvolger. Salomo was gestorven en Rehabiam was zijn opvolger. En u zegt de oude tegen hem, denk erom Rehabiam, als je dat volk voor jezelf wilt winnen, dan moet je van je troon afkomen. Dan moet je je vernederen voor het volk. Dan moet je leren om dienstbaar te zijn voor je volk. Dan moet je de last van je volk wegnemen om je volk op die manier voor je te winnen. Rehabiam, je moet een stukje kleiner worden om het hart van het volk te winnen. Rehabiam, kom even van je troon af. Kom even uit je comfortzone. En buig je neer voor het volk. En die raad die wrong aan alle kanten bij de emotie en het gevoel van Rehabeam. Wat zijn vrienden zeiden was precies het tegenovergestelde. Ze zeiden, hey, wacht eens eventjes, je moet je spierballen laten zien. Zij waren degene die zijn ego nog verder oppoetsten en hem nog groter en nog sterker maakten. Buigen voor het volk, hoe haal je het in je hoofd? Rehabeam vergat dat de leider van Israël dienstbaar moest zijn voor zijn volk. Hij had niet een goed voorbeeld van zijn vader gehad. Maar hij had wel het goede advies van zijn ouden gehad. Van de ouden van de vader. De raadsgevers van zijn vader. En hij had niet geluisterd. Alles wat ze tegen hem zeiden, wrong tegen zijn natuur. Het antwoord schuurde. En dat wilde hij niet. En uiteindelijk koos Rehabeam niet voor zijn verstand, want natuurlijk, hij wist heel goed. Maar hij koos voor zijn comfortabele ik. Uiteindelijk zette hij zichzelf in het middelpunt. En de gevolgen, zoals u gelezen hebt, waren dramatisch. Het volk keert zich van Rehabeam af. En uiteindelijk blijven er maar twee stammen over die hem dienen en die hem volgen. Stemmen. Er zijn altijd in onze wereld de stemmen van de ouden, de stemmen van het verstand, van de waarheid. En er zijn de stemmen van de vrienden. De vrienden die spreken en die op ons gemoed, op ons gevoel, op ons comfortabele gevoel. En die stemmen die zijn hoorbaar door deze hele wereld. En die stemmen zijn ook hoorbaar op het terrein waar wij ons begeven, op het christelijk gebied. Stemmen van de waarheid en de stemmen van de emotie. De vraag die ik vandaag aan u wil voorleggen is de vraag naar welke stem luistert u? Welke stem is bepalend in mijn leven? Is dat de stem van mijn gevoel? Van mijn eigen ik? Of is dat de stem van de waarheid, de stem van de ouden? En u moet mij goed begrijpen, ik ga hier geen reclame maken voor oude mannen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar de ouden staan voor het aloude woord van God. Die staan voor datgene wat God in zijn woord aan ons heeft doorgegeven. In het Nieuwe Testament staat het verhaal van de verheerlijking op de berg. Daar is de Heer Jezus met drie van zijn discipelen, Johannes, Jacobus en Petrus, op die berg. Waar hij in hun bijzijn wordt veranderd in een heerlijke gestalte. En er zijn Elia en Mozes, die zijn daarbij hem en die praten met hem over zijn weg naar Jeruzalem en over het werk wat hij daar gaat volbrengen. En Petrus in zijn enthousiasme, die zegt, o Heer, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, loofhutten, om dit tafereel vast te houden. En dan komt daar die wolk en dan komt de stem van God uit die wolk. En die stem van God die wijst op de Heer Jezus. En hij zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen, mijn plezier, mijn alles, mijn vreugde. In hem heb ik dat gevonden. Hoort hem. Luister naar hem. En het is heel bijzonder dat als de discipelen hun ogen opdoen, dat dat hele tafereel veranderd is. En er staat in die laatste tekst in dat stukje staat, en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Meer is niet nodig. Hij is de stem. Hij is de stem van God, want hij is God zelf. Hij is het vlees geworden woord van God. Johannes 1 zegt dat hij, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Hij is degene die centraal staat in heel het beeld van God. In de blijdschap, in de vreugde, in alles van God. Hij is het woord van God wat aan ons gegeven is. En hij spreekt tot ons. Hij is de stem van de goede herder. Hij is de stem die ons leidt. Hij is de stem die iedere keer opnieuw zich aan ons voorstelt. Hij is de stem die iedere dag tegen mij zegt om mijn kruis op mij te nemen en hem te volgen. Hij is de stem die mij een spiegel voorhoudt en laat zien wie ik ben en waar ik in moet veranderen. Hij is de stem die mij iedere keer opnieuw uit mijn comfortzone haalt om te veranderen, om te groeien naar het beeld van hemzelf. Want God wil zo graag dat wij gaan lijken op zijn zoon. Dat hij van ons allemaal kan zeggen, dit is mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter, in wie ik mijn welbehagen gevonden heb. Maar dan moeten we wel luisteren naar zijn stem, dan moeten we weten wie hij is, dan moeten we hem kennen, zoals hij aan ons wordt voorgesteld door het aloude woord van God. Hij is degene die ons voortdurend leidt en ons voortdurend wil veranderen. Natuurlijk, hij is de herder die ons leidt naar grazige weiden. Ja? Maar hij is ook de herder met de stok die ons corrigeert als dat nodig is. Hij is de herder die ons voortdurend alert houdt op ons leven en op wie wij zijn en wie we mogen zijn voor hem. Hij is de herder die ons eigen ik stukje voor stukje afbreekt om te worden zoals hij is. Hij is degene die ons iedere keer wil laten zien wie we mogen zijn. In alle dingen die God ons heeft gegeven. Hij is de stem van de goede herder. En mijn vraag is, kent u die stem? Kent u die stem echt? Ik bedoel niet op het moment dat u tot bekering kwam, maar nu in uw leven als christen. Als discipel van de Heer Jezus, kent u zijn stem? En als u ja zegt, dan vraag ik meteen, en wat heeft die stem in de afgelopen week tegen u gezegd? Waarin heeft hij u gestuurd? Waarin heeft hij u gecorrigeerd? Waarin heeft hij tot u gesproken, tot uw hart gesproken? Waarin heeft hij zich geopenbaard aan u? Wie is hij voor u? Wie is hij voor mij? Wie is hij voor deze gemeente? Want we zeggen dat hij het middelpunt is en dat willen we ook heel graag, maar wat is dat ook? Luisteren we ook echt naar hem? Is hij de stem die ons leidt door ons leven? Is hij de stem die mij leidt persoonlijk in mijn leven? Die mij leidt om de goede keuzes te maken? Is hij de stem die wij volgen in deze gemeente? Is hij de stem die centraal staat hier in Shekina als we bij elkaar komen, maar ook als wij samen gemeente zijn? Hij is de stem van de ouden, de stem van de wijsheid en de kracht. Hij is de stem van het woord van God. Naar welke stem luisteren wij? Weet u, er is zoveel verwarring op het christelijk terrein. Er zijn zoveel stemmen die op ons inspreken. Er zijn zoveel stemmen die aandacht van mij vragen. Er is zoveel verwarring. En we hebben zo de neiging om ons te laten leiden door onze gevoelens. We bewegen steeds meer van de inhoud van het woord van God naar onze gedachten en naar onze gevoelens. En je moet me goed begrijpen, natuurlijk, onze gevoelens zijn goed. Die heeft God ons gegeven. De waarheid en onze gevoelens moeten met elkaar in evenwicht zijn. Daarom zijn ze er. Maar als we ons laten leiden door onze gevoelens, dan nemen we per definitie de verkeerde beslissingen. Ons gevoel is zo belangrijk geworden. Als we ons niet lekker voelen in een gemeente, dan gaan we gewoon weg naar de volgende gemeente waar we ons wel goed voelen. En als we ons daar niet meer goed voelen, gaan we weer naar een andere gemeente totdat we ons daar niet meer goed voelen. Ons gevoel is zo bedriegelijk. En we zijn er maar zo weinig in staat om het woord van God te openen en te onderzoeken hoe de dingen werkelijk zijn, om te luisteren naar de stem van de goede herder. De stem van hem die in zichzelf het woord van God is. Dat is de stem die ons tot het leven leidt. Dat is de stem die mij opvoedt. De stem die er altijd voor mij is. Het is de stem die mij iedere ochtend wekt. Het is de stem die mij leidt. En nogmaals, het is ook de stem die mij een spiegel voorhoudt, iedere keer opnieuw. En die mij laat zien wie ik werkelijk ben. En die mij een weg wijst om te worden zoals hij is. En ik wil u zo oproepen, ik wil u zo aanmoedigen om te luisteren naar die stem. Ik wil u zo aanmoedigen om u te verdiepen in het woord van God. Om te leren wie hij is. We zijn inmiddels zoveel van die waarheid kwijtgeraakt. We weten maar zo weinig. De Heer Jezus zegt over het eeuwige leven. In Johannes 7 zegt, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is kennen. En kennen in de Bijbel is nooit kennen in mijn hoofd, is nooit informatie, maar kennen is relatie. En hoe meer wij kennen, hoe meer wij gekend worden. Hoe meer wij kennen, Hoe dichter wij bij de Heer Jezus zullen zijn, hoe meer we zullen weten en zien wie Hij is, hoe meer we in staat zullen zijn om Hem te aanbidden en te eren in ons leven. Hoe meer we kennen, des te meer zullen we begrijpen hoe groot de grootheid van onze God is. Hoe meer we in bewondering en verwondering voor Hem zullen staan om te zien wie is Hij, de eeuwige God, die mij kent bij mijn naam. Luisteren wij naar de stem van de Heer Jezus. Weet u, die stem van de Heer Jezus wringt altijd een beetje. Want Hij gaat altijd in tegen mijn natuurlijke gevoel. Hij is altijd bezig om mij uit mijn comfortzone te halen. Zoals die ouden tegen Rehabiam zeiden, je moet uit je comfortzone weg, je moet je leren buigen voor het volk, want ze hebben je nodig. Kennen wij de stem van de Heer Jezus? Kunnen wij zijn stem verstaan? Begrijpen we wat Hij tot ons zegt? Weet u, ik ben zo bang dat de stem van de ouden op het christelijk terrein steeds zwakker aan het worden is. En de stem van ik, de stem van ons gevoel, wordt steeds sterker. Er zijn zoveel woorden die rondgaan op het terrein, op het christelijk terrein. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht vragen. Er zijn zoveel nieuwe versies van het evangelie die ons worden voorgesteld. En het evangelie wat nu verteld wordt, wat steeds zich verder verbreidt, is het evangelie waarbij God niet langer degene is die wij dienen, maar het is de God die mij dient. Die voorziet in al mijn behoeften, in alles wat ik nodig heb. Die mij en mijn behoeften centraal zet en die mij op een voetstuk zet. Het is de God die alle hindernissen in mijn leven uit de weg ruimt. Zodat ik een gelukkig en blij leven hier op aarde mag hebben. Dat is de God die steeds duidelijker aan ons wordt voorgesteld. Die steeds vaker wordt die stem gehoord. Maar het is de stem van de vrienden van Rehabiam. Het is de stem, het is niet de God die je kent vanuit de Bijbel. En weet u, de vraag die ik aan u wil meegeven is, naar welke stem luisteren wij? Wat is de stem waar we echt gevoelig voor zijn? Waar we onze keuzes op baseren? En dat is zo belangrijk. Ik noem je één voorbeeld van wat er omgaat in de christelijke wereld. Maar het is zo opvallend dat we overal, ook als het gaat om het christelijke terrein, dat we overal onze mening over moeten hebben. En dat we die mening ook altijd maar moeten laten horen, terwijl die mening vaak nergens op gebaseerd is, alleen maar op onze gevoelens. Ik vind het zo opvallend dat als de oudsten in de gemeente een besluit nemen, dat we daar allemaal op moeten reageren. Maar vanuit ons gevoel, niet vanuit kennis, niet vanuit waarheid. En ons gevoel krijgt steeds meer de overhand over mijn leven. En het gevoel leidt automatisch tot verkeerde beslissingen. Als het gevoel niet is afgeleid en niet gerelateerd is aan het woord van God, het oude woord van God, dan gaan we de mist in. Welke keuze maken wij? Welke keuze maak ik in mijn eigen leven, iedere dag opnieuw? Kies ik voor de stem die mij trekt uit mijn comfort? Kies ik voor de stem die mijn eigen ik steeds kleiner maakt, zodat hij steeds groter kan worden? Kies ik voor mezelf? Rehabiam koos voor zichzelf. En de gevolgen waren dramatisch. En de vraag die ik aan u wil meegeven is, waar kiest u voor? Zeg niet te snel dat u kiest voor de stem van de goede herder. Want dat heeft consequenties voor uw leven. Maar u weet dat het waar is. U weet dat hij alleen maar degene is die ons voor kan gaan, die ons de weg kan wijzen. Hij is alleen maar degene die ons de waarheid kan voorhouden, de aloude waarheid van het woord van God. Hij is de enige die het recht heeft om het centrum van mijn leven te bepalen, om het centrum van mijn leven te zijn en het centrum van de gemeente zoals we die met elkaar mogen zijn. Maar we zijn zo geneigd om te luisteren naar de stem van ons gevoel. Paulus schrijft aan het einde van zijn leven een brief aan Timotheus. Daar wil ik een stukje uit voorlezen. Het is de tweede brief aan Timotheus en het is de laatste brief die Paulus ooit geschreven heeft. Dit is zijn geestelijk testament. Hij schrijft die brief niet aan een gemeente. Want in die tijd hebben heel veel gemeenten zich al van Paulus afgekeerd. Hij schrijft zijn brief aan een enkele getrouwe die nog naar hem wil luisteren. En hij zegt in hoofdstuk 2 Timotheus, wacht even. In 2 Timotheus 3 vers 10 zegt hij, maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochië, in Iconium, in Lystra, zulke vervolgingen als ik heb verdragen en uit alle heeft de Heer mij gered. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleidend en misleid worden. Maar jij blijft in wat je geleerd hebt. En waarvan je volkomen overtuigd bent, dat je daar je weet van wie je het hebt geleerd. En omdat je van jongs af de heilige schriften kent die je wijs kunnen maken tot behoudenis. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, omdat de mens Gods volkomen is tot alle goed werk ten volle toegerust. Dan gaat hij in het volgende hoofdstuk gaat hij verder. En hij zegt in vers 3, want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen om zich het gehoor te laten strelen. En zij zullen het oor van de waarheid afwenden en zich tot de fabels wenden. Paulus schreef dit 2000 jaar geleden. En ik zou u aan willen raden om die hele briefjes voor uzelf te lezen. Over hoe hij schrijft over de ontwikkeling in de gemeente, in de christenheid. En waar hij tot zulke trieste conclusies komt. De mensen zullen naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars verzamelen om zich het gehoor te laten strelen. Laten kietelen staat er eigenlijk. Waar willen wij nog naar luisteren? Wat zijn de woorden die tot ons kunnen doordringen? Zijn we alleen maar in staat om melk te verdragen? Zijn we alleen maar in staat om boodschappen te verdragen die lekker voelen, waardoor ons oor als het ware gekieteld wordt? Of zijn we nog in staat om het woord van God tot ons te nemen, zoals hij dat aan ons gegeven heeft? Zijn we nog in staat om te luisteren naar de woorden die de Heer Jezus tot ons spreekt? Zijn we nog in staat om open te staan voor de leiding van de Heilige Geest? Want de Heilige Geest is er om ons, om de Heer Jezus in mij te verheerlijken. Dat is zijn hoogste doel. Weet u, we hebben zo'n machtige God. We hebben zo'n geweldige Heer Jezus. Die in zijn hele persoon, in zijn hele wezen, de afstraal is, de uitstraling is van de heerlijkheid van God. En hij is bij ons gekomen. En hij zegt, weet je, als je naar mij luistert, als je mij volgt, als je een schaap, werkelijk een schaap van mijn herder wil zijn, dan zal ik je uittillen boven alles in deze wereld. En dan zal ik je brengen aan het hart van mijn vader. En daar zul je voor altijd zijn. Nee, hij belooft ons geen mooi leven hier op aarde. Hij belooft ons geen geluk. Hij belooft ons geen voorspoed. Hij belooft ons, al die aardse dingen belooft hij ons niet. Maar hij zegt, ik wil jouw hart. Ik wil jouw hart nemen. Ik wil jouw hart veranderen. Ik wil jou een ander mens maken, zodat je in staat bent om door deze wereld te gaan zoals ik door deze wereld ben gegaan, ondanks alle tegenstand, alle tegenspoed en alles wat mij is overkomen. Ik wil dat jullie op mij gaan lijken. En dat is de vraag die ik aan u mee wil geven. Naar welke stem luisteren wij? Welke stem is bepalend in mijn leven? Ben ik werkelijk bereid om mezelf te laten veranderen? Om een ander mens te worden? Ben ik werkelijk bereid om te buigen voor alles wat de Heer Jezus aan mij voorhoudt in zijn woord? Of strek ik me uit naar dingen waar ik me comfortabel bij voel? Waar ik me lekker bij voel? Waardoor mijn oren worden gestreeld? Weet u, dit is geen makkelijke boodschap en ik ben daar heel erg van bewust. En daarom heb ik er ook zo lang over nagedacht. Maar ik ben er echt van overtuigd dat het noodzakelijk is dat wij die keuze maken. Weet u, Rehabiam maakte de verkeerde keuze. Rehabiam koos voor zichzelf. Hij koos voor zijn comfort. Hij koos voor zijn makkelijke leven. En het gevolg was dat Israël uit elkaar ging en in twee stukken scheurde. En weet je, ik ben zo bang dat als wij de verkeerde keuze maken met elkaar, dat ook deze gemeente zal scheuren. Dat we niet in staat zijn om de eenheid te bewaren. Omdat de eenheid van de geest is. Geïnspireerd door de Heer Jezus zelf. Zijn lichaam, zijn woord, zijn stem. Laten we hem volgen. Laten we die keuze maken. En laten we ons alsjeblieft bewust zijn van de consequenties als wij de verkeerde keuzes maken. Keuzes zijn niet vrijblijvend. Kunnen niet vrijblijvend zijn. Keuzes hebben consequenties voor ons leven. Voor mij persoonlijk, voor u persoonlijk, voor de gemeente, voor de christenheid, voor alles. De prijs is te hoog. Zullen we samen bidden? Misschien wilt u gaan staan. Heer onze God, als we naar u kijken, kunnen we alleen maar vol bewondering en aanbidding zijn. We kijken naar de grootheid van wie u bent. En Heer Jezus, als wij uw stem horen, dan horen wij de zachte stem van de goede herder. Hij zegt, als jullie mij volgen, dan zal ik jullie leven geven. Ik zal jullie leven geven in overvloed. Ik zal jullie maken dat we hier mogen zijn. Ik wil met jullie het verlangen van de Vader, het hart van de Vader vervullen om te worden zoals ik ben. Zodat hij welbehagen in jullie kan hebben. En dat in jullie iets gezien wordt van wie ik ben, van mijn leven, van mijn woorden, van mijn denken, van mijn persoon, van mijn karakter. Het verlangen van de Vader is dat wij lijken op zijn Zoon. Dat we allemaal worden zoals hij. Maar het begint ermee, Heer Jezus, dat we steeds opnieuw leren om naar u te luisteren. Te weten wie u bent. Om u te volgen op de weg die u ons wijst. Dat ik zelf steeds minder mag worden. Zodat u in mijn leven en in de gemeente steeds groter mag zijn. Want de gemeente is uw lichaam, Heer Jezus. En daar mogen we samen deel van uitmaken. Heer, zegen uw woord. En help ons om ons bewust te zijn van de stemmen om ons heen. Help ons om de goede keuze te maken. De keuze die tot eer is van uzelf en tot glorie van God. En tot zegen voor onszelf en voor onze gemeente. Dank u wel voor wie u bent. In uw majesteit, uw heerlijkheid, uw liefde, uw kracht, uw wijsheid, uw heerlijkheid. Alles aan u, Heer Jezus, volmaakt en heerlijk. We willen buigen voor u. En we leren om te luisteren naar uw stem, iedere dag opnieuw. We danken u voor wie u bent, Heer Jezus, voor wie u voor ons wilt zijn. En we prijzen uw grote naam. Amen.